Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 62, de versen 1 en 5. Met de kerk van alle eeuwen doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 25 het laatste 10e vers. Hoed mijn ziel en red ze uit noden, maak mij niet beschaamd, o Heere. Want ik kom tot u gevloden, laat oprechtheid meer en meer met de vroomheid mij behoen. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die deze avond vinden opnieuw in het boek van de psalmen, dit keer psalm 42. We noemen nu als schriftlezing psalm 42 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 25, 10e vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijs dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij, daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uwer watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en desnacht zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond met de hulp van de Heere verder gaan met de psalm waar we ook vanmorgen bij stilstonden, dat is psalm 116. En vanavond kunt u onze tekst vinden in de versen 6 en 7. Psalm 116, de versen 6 en 7. Daar lezen we het woord van de Heere. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Tot zover de woorden van de tekst willen we nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, aan het begin van deze dienst is er alle reden om uw aangezicht te zoeken. En laat het dan mogen zijn in het besef dat wij staan voor u, de heilige, de volkomen, de majesteitelijke God. En wij staan voor u als zondige mensenkinderen, die voor u niet kunnen bestaan. Want gij zijt rein van ogen dan dat gij het kwade zoudt zien. En daarom kunt gij het kwade ook in ons leven niet aanzien. En u weet, Heere, volmaakt, hoeveel kwaad er is. Hoeveel gedachten er waren, ook op deze dag, zelfs tot voor de dienst toe. Hoeveel dingen er kunnen zijn die ons leven niet alleen bezwaren, maar ook ons afdrijven en aftrekken van u. Voordat deze dienst begint of terwijl we onze plaats innemen in de kerk. Terwijl we zitten in onze bank of staan op de kansel. Heere, vergeef al het verkeerde. Verzoen de zonde die wij ook meedragen het heiligdom in. En wil u niet met ons doen naar onze zonde, maar wil u ons bezoeken met uw goddelijk genadig heil. Wij belijden het voor u dat wij dat niet verdienen. Dat wanneer wij zien naar onszelf, er geen reden bij ons te vinden is waarom u zich over ons zou erbarmen. Maar wil u om uw verbond en om het genadewerk van de Heere Jezus Christus op ons neerzien en in ons midden door uw woord en geest werken. We zijn opnieuw samengekomen op deze dag, Heere, in een uur waarin we vanuit de prediking van uw woord ook aandacht mogen schenken aan de voorbereiding op het heilig avondmaal. En wanneer we vanmiddag over een ander gedeelte van diezelfde psalm mogen nadenken, bidden we van u of u ook deze woorden in alle helderheid voor onze aandacht wilt brengen, opdat wij het woord mogen verkondigen in strenge gebondenheid aan wat uw woord ons voorzegt, geestelijk, bewogen, oprecht, eerbiedig en bovenal onder de bediening van uw Heilige Geest, opdat het woord zo gebracht mag worden zoals gij wilt dat we het zeggen zullen. En wil u ook geven dat het woord door mag dringen en in mag zinken in de harten van allen die het woord horen. En dan weet u wat wij nodig hebben. Een beschamende zegen. Een zegen waarin we in onze eigen gerechtigheid worden afgebroken. Een vertroostende zegen. Een opbeurende zegen. Ach, u hebt meer dan één zegen. Zou u dan door uw woord en door uw geest de zegen zo willen geven, zoals u weet dat het voor een ieder van ons persoonlijk nodig is. Want Heere, uw toepassende werk, dat persoonlijke toepassen, dat is en blijft uw werk. Daar kan een dienaar van het woord niet tussenkomen, daar kan hij zelfs ten diepste niet inkomen. Hij heeft slechts te verkondigen, te zaaien het woord. Maar het is God alleen, gij zijt het, die de wasdom geeft. Heere, wil dan zelf de wasdom geven. De harde aarde openploegen en het zaad in de diepte laten kiemen. En wil u geven dat zo ook het eenvoudige woord van vanavond gebruikt mag worden als een middel in uw goddelijke handen. Ja, laat het naar uw belofte zo zijn dat het werk van de Heere Jezus Christus ook in deze prediking voorspoedig mag zijn. Wil u ons bewaren voor onszelf vanavond? Wil u geven dat wij ook mogen inzien hoe nodig het is dat wij ons biddend in het licht van uw woord onderzoeken voor uw aangezicht? Dat is nodig met betrekking tot het te vieren heilig avondmaal, maar het is ten diepste altijd nodig voor ons en voor onze kinderen. Want we zijn allen mensen die op reis zijn naar de eeuwigheid. En dan dringt de vraag voor ons persoonlijk of de reis een goede richting gaat. Of de reis pas getekend is. En of wij op reis zijn naar de stad die fundamenten heeft. Heere, geef wanneer dat niet zo is, dat wij vanavond onder uw woord tot de ontdekking mogen komen hoe erg het is om nog te wandelen op eigen wegen. De brede weg. De weg waarop we rust zoeken, maar nooit de ware rust zullen vinden. Maak ons heilig onrustig, opdat wij gaan zoeken naar de smalle weg. Naar de rust die alleen bij u te vinden is, die het zelf zegt, komt allen tot mij, die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. En zou u dan die rust willen uitstallen vanavond, opdat mensen die u niet vrezen jaloers mogen worden, opdat van verre staande dichterbij gebracht mogen worden, en opdat uw volk mag terugkeren tot die rust. En rust mag vinden bij u, voor de onrust van hun hart. Heere, geef dat wanneer vanavond het woord daarop een bijzondere wijze over mag gaan, dat de inhoud van de boodschap helder mag zijn. En dat er onderwijs in mag liggen voor ons persoonlijke leven. Wil u, Heere, met de gehele gemeente zijn? We mogen elkaar toch heel in het bijzonder in deze week van voorbereiding die vandaag begonnen is aan u de Heere opdragen. Wil u ons bewaren dat wij eigen wegen gaan, ook wanneer zondag het avondmaal bediend wordt. Wil hen die u niet oprecht vrezen weerhouden. Maar wil u allen die iets kennen van dat wondere werk van uw genade, ook degene voor wie dat een zeer omstreden en aangevochten iets is, maar die toch niet mogen ontkennen voor uw aangezicht, dat er dat tere uitzien is, de ritselingen zijn van het nieuwe leven. Heere, wil u ze van de week, komende zondag, zelf dan de vrijmoedigheid geven en de raadsels oplossen. En laat hun hart rust mogen vinden bij u. Omdat gij hun weldoener zijt. En omdat er rust aangebracht is in het werk van die ander. Waarin uw arme zondaar, die zelf niets hebben, geen draad gerechtigheid kunnen meebrengen om voor u te bestaan, rust mogen vinden. Heere, wil zijn in het midden van de gemeente, ook in alle dingen die er omgaan, moeite en verdriet, ziekte, vragen. Heere, wil u kracht geven en wil u allen die ziek zijn met uw zegen en met uw zorg en bovenal met uw genade bezoeken. We willen u namelijk ook dankzeggen deze avond dat broeder Koten de afgelopen week terug mocht komen uit het ziekenhuis. We bidden u voor verder herstel. Dat mogen we in het bijzonder toch wel aan u vragen. Omdat er nog zorgen zijn en pijn is. Heere, wil u de pijnen matigen en hem krachten geven. En zou u willen geven dat deze ingreep gezegend mag worden. Heere, wil ook in dit alles met hem zijn in uw gunst. Wil ook zijn, Heere, met onze kerken. We bidden u, wil in het midden van onze kerken wonen met uw geest. Wil u krachtig onder predikanten en onder dienaren van u als ouderling en diaken. Ook bij de staf van de Theologische Universiteit, van allen die onderwijs geven. Met uw geest en met uw genade werken. Maar wil u ook in de gemeenten werken. Bekerend en vernieuwend. En bewaar gij ons te midden van alle zuigkracht van nieuwe gedachten, vervlakking en verwereldlijking bij uw heilig woord. Wil u ons ook samenbinden te midden van alle krachten die uiteen lijken te drijven. En geef dat uw woord heerschappij mag hebben onder ons. Ontferm u, Heere, over heel uw koninkrijk. We bidden u voor de kerken in ons vaderland. We bidden u voor de kerken over deze hele wereld verspreid. We smeken van u, willen uw koninkrijk doen komen en de machten van de duisternis een halt toeroepen. Ja, laat uw koninkrijk mogen worden uitgebreid en er velen tot bekering mogen komen. Heere, uw hand is toch niet verkort. O, zou u daartoe ook op de zendingsvelden willen werken en de evangelieverkondiging onder Israël willen zegenen en het werk van de evangelisatie met uw goddelijke gunst willen bekronen. Heere, wil u met alle zendingswerkers in het bijzonder zijn. We dragen hen allen aan u op. In het bijzonder al de zendingswerkers in zuidelijk Afrika op de zendingsvelden van onze kerken. Heere, u kent ze alle bij name. U weet hun omstandigheden, hun persoonlijke omstandigheden, hun gezinsomstandigheden. U weet ook de omstandigheden van de arbeid, de tegenslagen soms, de moeite en de zegeningen. Heere, laat het mogen gebeuren, al dat werk in afhankelijkheid van u. En wil u hen allen gebruiken als slijk aan uw goddelijke handen. Wil u ook, wanneer Kobi en Hessel deze week terugkeerden naar het zendingsveld, hen in het bijzonder gedenken? Geef dat het zendingswerk in Botswana, waar zij mogen werken samen met de familie Wessels, door u gezegend mag worden. En wil u geven, Heere, dat wanneer Hessel en Kobi afscheid moesten nemen deze week weer opnieuw, dat ze de kracht mogen ontvangen om weer aan het werk te gaan. En dat ze ook daar hun taak mogen zien, onder biddend opzien tot u. Wil u, o getrouwe en eeuwige God, uw zegen geven over uw kerk en over het kerkenwerk in de breedte en in de diepte. En wil u deze avond met ons zijn. Wil u geven dat op deze zondag uw woord zijn kracht mag doen. Wil u zegen schenken en wil u uw hand niet inhouden. Heere, wij bidden u dat alles niet omdat wij dat waard zijn. Maar we vragen het u om de arbeid van hem die eeuwig leeft om voor zijn volk te bidden. En die de koning is in de veelheid van wiens onderdanen gij, o drie enige God, verheerlijkt wordt. Heere, verheerlijk dan uw naam en verheerlijk het werk van uw Zoon deze avond in ons midden. We bidden het om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 42, vers 6 en 7 zijn de beide versen die we samen willen zingen. 42, het zesde en het zevende vers. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? En het zevende vers. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in's hoogsten lof uw lust. 6 en 7 van Psalm 42.
Thank you.
Psalm 116, het vierde vers, zingen we aan het einde van de prediking na het amen. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ik was uitgeteerd, maar hij zag op mij neder. Psalm 116, het vierde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, waar zoekt u uw rust? Nee, ik heb het vanavond er niet over waar u rust zoekt als u in de komende maanden wellicht met vakantie gaat. Dat is op zich goed. Maar daar gaat het vanavond niet over. De vraag is veel dieper en veel wezenlijker. Waar zoekt u rust? Want ieder mens zoekt rust, wie u ook bent of wie jij ook bent. We zoeken rust in. En vult u dan maar in, waarin u rust probeert te vinden. Rust in de beschermde omgeving van het eigen gezin. Rust in ontspanning die u nodig hebt na een lange werkdag. Rust misschien in dingen die niet helemaal goed zijn, maar waar uw hart toch naar verlangt. Rust in, ach, ik zou zoveel kunnen noemen. Waar zoekt u rust? Want wij mensen zijn rusteloos en zoeken rust. Die rusteloosheid, die is er niet pas in de 20e eeuw gekomen. Al is de rusteloosheid door het snelle levensritme in onze tijden wel ontzaglijk opgevoerd. Die rusteloosheid is er vanaf het moment dat Eva en Adam hun hand uitstaken naar de verboden vrucht. Toen verloor de mens zijn rust. En sindsdien gaat hij zoekend en worstelend en vragend, rusteloos over deze wereld. En dan laat Gods woord ons zien dat er maar één plaats is waar die rusteloze mens rust kan vinden. En vandaar dat die vraag zo indringend aan het begin van de prediking van vanavond aan uw hart en aan mijn hart gelegd mag worden. Waar zoeken we het nu? Zoeken we het in allerlei dingen en niet bij de Heere? Ja, dan zul je de rust ook nooit vinden. Want de rust is alleen te vinden bij Hem, van wie de schriften zeggen dat Hij te midden van een rusteloze wereld voor onrustige harten rust heeft bereid. Een arme zondaarsharten, zoekende zielen, zullen alleen aan zijn voeten rust kunnen vinden. En die boodschap klinkt op een bepaalde wijze heel nadrukkelijk door in de woorden van onze tekst. Als hier gezegd wordt, mijn ziel, keer weder tot uw rust. En we willen over die rust en dat wederkeren tot die rust nadenken. Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Dat is het thema. En we letten heel eenvoudig op twee dingen waarin die rust gegrond is. En in de tweede plaats waar die rust te vinden is. Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Waarin die rust gegrond is. En waar die rust te vinden is. We zijn vanmorgen begonnen met het lezen van Psalm 116 en hebben stilgestaan in het bijzonder bij dat gedeelte waar die onbekende psalmdichter stilstaat bij de nood waaruit de Heere hem verlost heeft. Hij staat daarachter. Hij blikt terug. Maar als hij terugblikt in die afgrond van ellende waar hij in verkeerd heeft, dan hoort u nog in de woorden die hij gebruikt hoe diep ingrijpend het was wat hij heeft doorgemaakt. Banden des doods hadden mij omvangen en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. En we hebben gezien dat het daarbij niet slechts ging om uiterlijke omstandigheden, al mogen die misschien ook een rol hebben gespeeld. Plaagd worden door vijanden en misschien lichamelijke zwakte. Maar het ergste was, dat was de wezenlijke nood van de psalmdichter, dat hij God kwijt was, dat er een scheiding lag tussen hem en tussen de Heere. En omdat God zo ver was en hij alleen gelaten werd met zijn eigen zondige hart, knelden de banden van de dood. Hij zag de dood voor ogen en de angst en de duisternis van de hel omknelden hem als een keten. En daaronder was er benauwenis en droefheid. En in die benauwenis zocht hij de Heere. Smeekte hij als een boeteling: o Heere, bevrijd gij mijn ziel. En toen openbaarde God zijn genade. Genade waarvan we vanmorgen zagen dat die gefundeerd ligt in rechtsgronden. Want de Heere is rechtvaardig en genadig. En daarom onze God is ontfermende. En wat heeft de Heere dan toen gedaan? In zijn genade, in zijn ontferming. Wel, daar gaat de dichter nog op door in de woorden die de tekst zijn van vanavond. Wat de Heere gedaan heeft, zo zou hij ons kunnen zeggen: wel, dit heeft de Heere in zijn ontferming gedaan. Hij heeft mij eenvoudige bewaard. En hij heeft mij verlost, letterlijk staat er, hij heeft mij zalig gemaakt. Dat heeft de Heere gedaan. De Heere heeft mij eenvoudige bewaard. Zo tekent die psalmdichter zich dus hier, een eenvoudige. En ik heb vooral deze middag lang over dat woord eenvoudige na zitten denken. Het is een woord wat niet zo gemakkelijk uit te leggen is, omdat het zoveel kanten heeft. In onze Statenbijbel komt hetzelfde woord ook op een andere manier voor. Slechten. U kent het uit Psalm 19, dat weten de kinderen zelfs. En slechten wijsheid leert. Slechten in de Statenbijbel, dat zijn meestal niet slechte mensen in de zin van misdadigers of boosdoeners. Nee, slecht, het oude woord slecht, betekent eenvoudig. Zo komt het voor in Psalm 19 en ook in 119, dat de Heere eenvoudige wijsheid leert. Nou, datzelfde woord wordt hier gebruikt, eenvoudige. En wat is nu een eenvoudige? Misschien zouden we het beste kunnen vergelijken met een kind. Ik las ergens dat het woord eenvoud misschien het beste omschreven kan worden als kinderlijke eenvoud. Een kinderlijke eenvoud, dat roept misschien wel herinneringen op. Indien gij niet wordt als een kindeke, zegt de Heere Jezus Christus. Gij kunt het koninkrijk van God niet ingaan. Kijk, daar hebt u het. Dat geeft nu aan wat het woord eenvoudige betekent. De Heere Jezus zegt, indien gij niet wordt als een kindeke. Nee, dat betekent niet dat je als volwassen man of vrouw je als een kind hoeft te gaan gedragen. Dat is natuurlijk vreemd. Dat vraagt het woord van God ook niet van u. Maar wel dat we in geestelijk opzicht als een kind moeten worden. Want we moeten immers wederom geboren worden. Nou, wat is nou het kenmerkende van een kind? Wat bedoelt de Heere Jezus Christus met het worden als een kind. Wat betekent het eenvoudig te zijn? De eerste betekenis is kwetsbaar. Ontzaglijk kwetsbaar. Zwak. Want een kind staat tegenover een volwassene. Een kind heeft bescherming nodig. Ook al denken kinderen al heel jong dat ze groot en sterk zijn. Dat ze het allemaal kunnen en dat ze het allemaal weten. Een klein kind. Lichamelijk is het zwak. En geestelijk is het zwak. Het heeft een beschermende hand nodig. Het heeft onderricht nodig. Het is in alles diep afhankelijk. Daar hebt u zo wat kenmerken, wat aspecten van wat het betekent om kind te zijn. En zo'n eenvoudige, die dus als een kind geworden is, die weet zichzelf zwak van moed en klein van krachten. Hij weet ook dat hij in alles de leiding van de Here nodig heeft. Hij weet ook dat hij onderwezen moet worden in de dingen van het koninkrijk der hemelen. Want hij is zo blind en zo dwaas in de dingen van de Here. Hij weet ook dat de Here hem moet beschermen. Want als de Here hem niet bewaart en zijn hand beschermend en weldadig over hem uitstrekt. Hij is tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Kijk, daar hebt u het portret van zo'n eenvoudige. Herkent u daar iets van in uw eigen leven? Bent u door genade arm geworden, nederig geworden, blind geworden, afhankelijk geworden? Hebt u door genade onderwijs nodig gekregen? Moet u het inleven zonder mij, kunt ge niets doen. Kijk, dat is een eenvoudige. Worden als een kind. En dat word je nu door het werk van God. Dat word je nu door genade. Door de wedergeboorte en de bekering als een kind. En wat doet de Heer nu met zo'n kind? Wel, zegt onze tekst, iemand die nu zo arm wordt. Dat wil zeggen, die zondaar voor God wordt. Die het niet meer weet. Die hulpeloos is. Die geestelijk zichzelf niet meer kan redden. Die de weg niet kan overzien. Die zonder God niets kan. Die de Here in alles nodig heeft. Die zonder God geen traan over de zonde kan laten. Zonder God geen gebed kan bidden. Zonder God geen geloof kan oefenen. Zulke mensen die hun armoede inleven, zulke mensen die hun schuld inleven, zulke mensen die afhankelijk worden en ootmoedig, die bewaart de Here. Kijk, dat ziet deze psalmdichter zo wanneer hij terugblikt in zijn leven. God heeft me bewaard. Wanneer dan? O, toen al, toen de angsten der hel mij benauwden, toen al, toen ik heen en weer geslingerd werd in benauwenis en in droefenis, toen de banden des doods om mij heen knelden, o, ik besefte het toen niet, want toen zag ik alleen maar de duisternis en de benauwenis. Maar nu zie ik het, nu ik terugblik, de Heere heeft me ook in die uren niet begeven en mij niet verlaten. Hij heeft me beschermd. Hij heeft me bewaard. Hij heeft me niet overgegeven aan mezelf. Nee, hij heeft mij in mijn ellende en in mijn schuld en in mijn zwakheid heeft hij mij aangezien. Dus dat staat in de tekst. Mij, zo'n hulpeloos verloren mensenkind, heeft de Heere beschermd. en in mijn zwakheid uitgeteerd, in mijn krachteloosheid heeft hij mij verlost. Ja, letterlijk staat er, zei ik al, zalig gemaakt. De letters die hier in het Hebreeuws staan zijn dezelfde letters als de naam Jezus. Zaligmaker. Hij heeft mij zalig gemaakt. Met andere woorden, die dichter zegt hier, God heeft me beschermd. In mijn ellende, in mijn strijd. En hij heeft mij uit die diepte van de benauwenis, van zonde, van schuld, van de banden des doods willen bevrijden. Hij heeft mij zalig gemaakt. Hoe het gegaan is? Ach, alles wordt ons niet meegedeeld in deze psalm. Hoeft ook niet. Maar enkele dingen zijn duidelijk. Dat terwijl hij midden in die ellende verkeerde, zo ziet hij nu, toen wist de Heere van hem af. De Heere kende hem met zijn zuchten en met zijn zorgen was hij voor de Heere niet verborgen. De Heere wist en zag alles. Bovendien, de Heere kende hem niet alleen in zijn zuchten, zijn zorgen, in zijn banden en in zijn nood. De Heere bewaarde hem ook. De Heere bewaarde hem voor verder struikelen. De Heere bewaarde hem voor te zware wanhoopsgedachten. De Heere beschermde hem in het grootst gevaar. En toen is het gebeurd dat het woord zo ging spreken, dat hij midden in zijn ellende hoop mocht krijgen. Hoop op het woord van de Heere. Op de belofte van de genade, op het evangelie van Gods vrije gunst. Dat dat voor hem open ging en dat hij van daaruit mocht horen, gij die in uw zwakheid en in uw schuld het verzondigd hebt, die de dood en zelfs de hel verdiend hebt, ik wil u zalig maken. Ik wil u redden. Toen kwamen er in de diepte waarin hij verzonken lag in de banden koorden. Koorden van liefde. Reddingskoorden. Toen kwam het woord als een druppel, als een stroom van genade over zijn benauwde ziel. Toen mocht hij ademhalen en toen mocht hij in het woord en bij het licht van de Heilige Geest zien dat de Heere nu niet alleen van hem afwist, maar dat de Heere hem in gunst en genade wilde aannemen. Ik was uitgeteerd aan het einde van mijn krachten. Ik was machteloos gebonden. Gij kwam en maakte mij vrij. En dan laat hij in het vervolg zien wat dat allemaal betekende. Dat betekende dat de Heere zijn ziel redde van de dood die hij door de zonde verdiend had. Dat de Heere zijn ogen redde van tranen. De Heere veegde als het ware die tranen van zijn ogen af. En zijn voet van aanstoot, dat betekent zijn voet van struikelen. En nu mag hij wandelen voor het aangezicht van de Heere. Hij mag wandelen in het land van de levenden, in het licht van het goddelijk aanschijn. Ach, hoeveel die dichter daarvan ervaren heeft, u bent er misschien nieuwsgierig naar. Laten we dat voor dit moment maar laten rusten. Maar de taal die hij spreekt is niet onduidelijk. De Heere heeft banden gebroken, hem in de vrijheid gezet. De Heere heeft hem iets van zijn bevrijdende, verlossende genade doen ervaren. De Heere heeft zijn tranen gedroogd en zijn voeten gericht op het pad van de vrede. Ziet u, dat is het verlossingswerk, het zaligmakende werk van God. En dat verlossingswerk, dat kan alleen vanwege die verlosser. Vanwege hem wiens naam is Yeshua, Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. En zo lezen we dus de tekst. Zulke eenvoudige worden door God op kosten van Jezus Christus, door de naam van Jezus Christus, zalig gemaakt. Kijk, en dan ligt de vraag natuurlijk, mag u daar nou iets van kennen? En mag u nu, al is het misschien door de schaduwen heen, in het werk van Christus rust vinden voor uw onrustig hart? Want dat is toch zijn grote werk. Zalig maken. Rust geven. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt, en ik zal u rust geven. Ja, daar heeft die dichter van Psalm 116 wat van geleerd. Van die zaligmakende rust die bij Christus te vinden is. Ook al was Christus nog niet in het vlees gekomen. De zaligheid die in Christus is en de rust die hij bereidt, die was er ook in het Oude Testament. En die deelt God hieruit aan deze dichter die ons onbekend is. Kijk, als u nou niets kent van die opzoekende genade, van dat zien op Jezus als de rustaanbrenger, als de zaligmaker. Al is het nog zo door de schaduwen heen, mijn beste vriend, zou u het dan niet gaan zoeken? Of des te ernstiger gaan zoeken? Want zonder Christus te leren kennen als zaligmaker, Jezus te kennen in zijn noodzakelijkheid en in zijn dierbaarheid, in zijn gepastheid, kunt u niet zalig worden. U hebt hem nodig, die ene. U hebt hem nodig, van wie het woord zegt, hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Ja, zegt iemand, en dat is nu precies het punt waar alles om gaat. Er staat, hij is gekomen om zijn volk zalig te maken van hun zonde. Dominee, en dat is het nu, ik zie hem niet en ik ken hem niet. Ook al worstel ik soms met mezelf en al loop ik er soms mee vast. En andere keren loop ik met mezelf vast omdat ik niet genoeg met mezelf vastloop. Maar ik ben geen kind van God. Ik behoor niet tot dat volk. Ik behoor niet tot zulke eenvoudige waarover het gaat in deze tekst. Moet u eens een moment luisteren, wie zijn nou die eenvoudigen? En wie is nu dat volk waarvoor Christus gekomen is om ze zalig te maken? Dat zijn toch geen rechtvaardigen in zichzelf? Dat zijn toch geen beste mensen in zichzelf? Dat zijn mensen die met de verloren zoon leren belijden, Heer, ik ben het niet meer waard om uw zoon, uw dochter genoemd te worden. Ik ben niet waard om bij uw volk te behoren. Zoals Hosea het uitsprak in de naamgeving van zijn kinderen. Lo ami, niet mijn volk. Lo ruchama, niet ontfermd. Dat leren ze allemaal. De dichter van Psalm 116 ook. Ik lag gekneld in banden van de dood. Hij was het niet waard dat God op hem neer zou zien. Maar juist zulke, die nu arm worden in zichzelf, die nu aan het eind komen met zichzelf, machteloos, schuldig, hulpeloos. Die wil Christus opzoeken. En die wil hij oprapen. En die wil hij uit hun banden en uit hun nood verlossen. Ik was uitgeteerd. Aan het eind van al mijn krachten. Maar gij zag op me neder. Ja, inderdaad, als we zo de tekst lezen, dan zien we het, dat die enige rust voor de dichter van deze psalm dus te vinden is in het werk van de Heere. In zijn bewarende werk, dat hij die ellendige, die eenvoudige bewaart, maar ook dat hij ze verlost. Dus de Heere doet heel het werk. Hij heeft ze arm gemaakt, hij heeft ze in hun armoede niet om laten komen. Hij heeft ze uit hun armoede verlost. Daarin ligt de rust. Maar dan is dat volgende woord toch merkwaardig. Want dan zegt die psalmdichter, als hij geroemd heeft in het genadewerk van God, in het verlossingswerk van de Heere, mijn ziel, keer weder tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Mijn ziel, hij spreekt dus tot zichzelf. Dat komt u wel eens meer tegen in de Bijbel. Trouwens niet alleen in de Bijbel. Er zijn in de geschiedenis van de wereld allerlei voorbeelden van mensen die wel eens met zichzelf te raden gingen en die dat soms uitvoerig op schrift stelden. Er zijn in de oudheid filosofen die boeken geschreven hebben onder de titel Gesprek met mijzelf. Een Romeinse keizer uit de 2e eeuw bijvoorbeeld, die ook zo'n beetje filosoof was, schreef een groot boek, Gesprekken met mijzelf. En zo lezen we ook in de psalmen wel van mensen die gesprekken hebben met zichzelf. We hebben straks psalm 42 gelezen. Misschien het bekendste voorbeeld waar die dichter in de grootste moeite zit. Waar Gods golven en Gods baren zijn benauwde ziel vervaren. En dan midden in die kolken van verwarring en van ellende spreekt hij zijn eigen ziel toe. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw rust. Waartoe zijt ge verontrust in mij? Ja, zegt u, dat begrijp ik in de samenhang van psalm 42. Want die dichter die werd heen en weer geslingerd, die werd ontzaggelijk benauwd van alle zijden. En kon nergens rust vinden. En nu zegt hij tegen zichzelf, ach, zing toch niet onder in de vloedgolf van de twijfels en van de vragen. Maar hoop toch op de Heere. Hij vermaant zichzelf. Hij neemt zichzelf als het ware onder handen. En hij zegt, zoek het toch bij de Heere. Ja, dat kan ik in die omstandigheden begrijpen. Maar waarom zegt de dichter van psalm 116 dat hier? Mijn ziel, keer weder tot uw rust. Die man had toch net het verlossende werk van Gods genade ervaren. Die man die roemt hier toch, de Heere heeft mij verlost. De Heere heeft me bewaard. Nou, dan is toch alles goed. Jazeker, dan is alles goed. Maar hier hebt u nu een heel duidelijk bewijs, wat u wel meer in de Bijbel vindt, dat God weldaden en zegeningen aan een mens kan geven. Maar dat zo'n mensenkind dat niet altijd direct kan geloven. Dat kan allerlei redenen hebben. Het kan zo zijn dat het wonder te groot is. Heer, het is me te groot, ik kan er niet bij. Het kan het gevolg zijn van klein geloof. Het kan samenhangen met traagheid in het geloven. Zoals de Heere Jezus de Emmausgangers vermaant. O ongelovigen en tragen van hart om te geloven. En we zouden nog wel meer dingen kunnen noemen. Maar kijk, als zo onverwacht in de duisternis en in de donkerheid het licht doorbreekt, dan is het hart van deze dichter aan de ene kant verblijd, want dat leest u in zijn psalm. Maar tegelijkertijd is zijn hart nog onrustig. Blijven er nog vragen over? Blijven er nog twijfels over? Zou het wel waar zijn? Fluistert hier een stem? Beeld je je niet wat in? Horen we een andere stem zeggen? Dat zijn toch dingen die in het leven van Gods kinderen zo voorkomen. Nee, het kan zo zijn dat wanneer de Heere zegen geeft en persoonlijk onderwijs geeft vanuit zijn woord, dat er tegelijkertijd zoveel vrede daalt in het hart, dat alle vijanden overwonnen zijn en dat alle twijfels weg zijn en dat alle onrust verslonden is in de rust die God schenkt. En dat kan zelfs een hele periode duren, dat je echt leven mag vanuit een besef van de vreze Gods en de vrede in het hart mag voelen. Maar het kan ook zijn dat het als het ware meteen al omstreden wordt en meteen al aangevallen wordt. Of dat het hart er niet ten volle onder buigen kan. Of dat het te groot is om te bevatten en er nog een onrust overblijft. Of dat de stem van de duisternis blijft sissen, zou het wel waar zijn. Kijk, en dat is de achtergrond, gemeente, waarom de dichter in het besef van wat God gedaan heeft nu zijn eigen hart vermaant en zegt: mijn ziel, zoek nu de rust in deze God, want dat bedoelt hij met die woorden. En wat deze God aan u gedaan heeft, want zo staat het er toch, keer weder tot uw rust, zoek uw rust in hem, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Het is niet zomaar iets wat je je inbeeldt. God heeft gesproken. Hij heeft je uit die ruisende kuil gehaald. En hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft aan je wel gedaan. Keer weder tot uw rust. Zoek het bij de Heere. En ook daar liggen vele lessen in. Juist ook in het licht van wat de psalm ons voorhoudt. Er zijn misschien mensen onder ons die de Heere oprecht vrezen. Al durft u het misschien soms in uw momenten van strijd en in uw momenten als alles zo dor en doods is er niet voor te houden. Er zijn misschien avondmaalgangers die vele malen avondmaal gevierd hebben en ook door de Heere soms wonderlijk bevestigd en gesterkt zijn aan de tafel des Heren. Maar die op het ogenblik geestelijk in de stormen verkeren. Wel weten wat er gebeurd is in het verleden. Het niet zullen vergeten toen misschien al zoveel jaar geleden de Heren sprak tot uw ziel. Maar tegelijkertijd zeggen: ik kan mijn hart er nu niet bij krijgen. Of ik kan mijn hart niet meekrijgen. Het oude ligt er, ik mag het niet ontkennen, maar het moet weer vernieuwd worden. Zult u dan de boodschap van deze oude psalm niet vergeten? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Zoek het bij deze God. En als u zoekt naar bevestiging en diepere fundering van het leven der genade, zoek het bij deze Heere. Als u zoekt naar verlevendiging van het geloof, zoek hier uw rust. Keer weder tot uw rust. Daarin zegt de psalmdichter namelijk, zoek nou uw rust niet in wat anders. Als God wel gedaan heeft in uw leven, waarom zoekt u me dan door zelf wat gestalte te proberen op te werken? Waarom zoekt u me dan in wat goede werken? Waarom zoekt u me dan bij uzelf of bij mensen? Keer weder tot hem die uw rust gebleken is. En die u alleen bevestigen kan. Die u wel deed. Want hij die het gedaan heeft, wil het ook doen. Want hij wil het bevestigen en versterken. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat we nu als een afhankelijke, eenvoudige, arme in onszelf, ootmoedige, de rust weer zoeken bij hen. Keer tot deze rust. Zoek het bij deze Heere. Het kan ook anders. Het kan zijn dat er iemand in de kerk zit die geestelijk met de dingen geworsteld heeft in het verleden. Die wel iets weet van die angsten en die benauwenissen. En die misschien toen een belofte kreeg. En toen was u blij. Toen was er misschien maar voor een moment vrede. Toen dacht u bij uzelf, en misschien hebt u het wel tegen een ander gezegd, als het nou avondmaal was, dan zou ik wel aan kunnen gaan. Maar toen werd het weer donker. En het bleef zo donker. En de Heere leek zich terug te trekken. En misschien weet u diep in uw hart wel waar de redenen liggen waarom de Heere zich terugtrok. En uw hart verlangt naar die tijd van toen. Zoek uw rust bij deze God. Niet bij uzelf. Niet in uw overwegingen. Niet door te proberen om die geestesgestalte die u toen had weer opnieuw in uw binnenste te bewerken. Dat lukt toch nooit. Maar zoek de vluchten naar hem die verlossen wil uit de benauwdheid. Die in Christus armen uit genade zijn hulp ter verlossing wil zenden en hun zielen gadeslaan. Die hen wil verlossen uit de ruisende kou. Uit de banden van de dood. Ziet u, daar is het te vinden. Buiten ons. In die ene. En wat er dan nodig is, is gebedsonderhandelingen. Zoals dat vroeger genoemd wordt. U mag van mij ook zeggen gebedsworstelingen. Om nu meer en meer hem te leren kennen. En de zaligheid in die grote rustaanbrenger te vinden. En dan zegt hij het in zijn woord juist tegen zulke die een glimpje van Gods gunst misschien gezien hebben en daarna zo in donker worstelen. En met de dorheid en de doodsheid het toch niet kunnen vinden. Komt alle tot mij. Die vermoeid. En die beladen zijt. En ik zal u rust vinden. Nee, die vermoeiden en die beladenen zullen nooit bij hun eigen lasten. Of bij hun eigen gestalte. Of bij hun eigen ongestalte rust kunnen vinden. Ik zal u rust geven. Daar is de rust te vinden, zegt Psalm 116 al. En als u nu niets van deze dingen kent, dan wil ik nog twee dingen zeggen. U zegt misschien, ja dominee, u hebt het vanavond en eigenlijk ook vanmorgen allemaal zo over de strijd. En over de duisternis waaruit God verlossen moet. En de Heere alleen verlossen kan. En dat zijn bekende klanken, dat is wel zo, maar ja, die strijd en die verlossing, die ken ik zo niet. Oh, niet? Moet u eens goed luisteren. De Bijbel laat zien dat God zijn volk op verschillende wijzen kan leiden. Maar hoe de Heere zijn volk ook leidt, één ding is zeker. Hij verlost ze uit de afgrond van de grootste nood. En als zij ze verlost, dan wordt hun hart gebracht tot de rust. En als u daar nou helemaal niets van kent. Als u niet weet, niets weet van wie u bent voor God. En dat u geen draad gerechtigheid voor de Heere hebt om te bestaan. En nog nooit iets beseft hebt van het wonder dat God nu door zijn woord en geest tot zulke ellendige mensen spreekt en banden gaat verbreken, dan hebt u geen kennis aan geestelijke dingen. Want zonde en genade worden in het leven van al Gods kinderen werkelijkheid. En dat gebeurt niet in een hoek. Al ligt het bij de een duidelijker dan bij de ander. Daar wordt iets van gekend. En als u niet als een verlorene iets geleerd hebt van het opzoekende werk van Gods genade, mijn beste vriend, kijk het dan maar eens na. Ook met betrekking tot het avondmaal. Kijk het dan maar eens na voor Gods ogen en onderzoek uzelf of ge in het geloof zijt. Want we kunnen met wat gedachten en met wat ideeën en met wat klanken ook heel ver komen. Maar als er niets beleefd is van de dingen die vanmorgen en vanavond aan de orde kwamen, dan ligt het niet goed. En dan moet ik u in de naam van hem die de koning van zijn kerk is, heel in het bijzonder waarschuwen en aandringen dat u uzelf weegt en uw leven legt naast het woord van de Heer. En als u zegt, ja, maar zo ben ik niet, ik denk niets goeds van mezelf, ik ben onbekeerd. En u denkt misschien ook nog wel, kijk, ja, het avondmaal aanstaande zondag, dat is toch niet voor mij, ik blijf maar thuis. Durft u dat? Zo koud zeggen, ik ben onbekeerd. En zo makkelijk zeggen, ik blijf maar thuis. Wat als God er zondag is. En daar mogen we toch op grond van zijn woorden op hopen en om smeken. En er zou zondag een woord klinken wat speciaal voor u bestemd is. Dat kan ook in een avondmaalsdienst. Dat kan ook voor een onbekeerde. En zeg toch niet zo makkelijk, ik ben onbekeerd. Weet u dan niet hoe u God bedroeft met uw onbekeerde leven? Weet u dan niet hoe u hem vertoornt met een leven zonder geloof en zonder bekering? Wat denken we vaak licht over de grootste zonde? De grootste zonde is wat? Zonde tegen het zevende gebod? Oh, dat kan verschrikkelijk zijn. Ergste dingen lees je tegenwoordig. Niet om aan te zien en niet om in te denken. Zonde tegen het zesde gebod, doodslag, verschrikkelijke dingen. Maar de ergste zonde is, Bunyan noemt het de zonde van alle zonden. Onbekeerlijkheid en ongeloof. En gemeente, als we daarachter komen, dan hebben we in onze onbekeerlijkheid rust nog duur meer. En dat kom je nou zo weinig tegen. Mensen die met hun onbekeerlijkheid en met hun ongeloof rust nog duur meer hebben. Die zeggen, Heer, ik moet bekeerd worden. Maar ik weet niet hoe. Is er nog een weg? Is er nog een mogelijkheid? Oh, wat zou het een zegen zijn als mensen zo vanavond, deze week van voorbereiding, rusteloos werden over hun onbekeerlijkheid en over hun onbekeerd zijn. En in stilte gingen zoeken. O God, hoe moet dat nu? Ik ben onbekeerd. Zo kan ik niet meer leven. En zo kan ik zeker niet sterven. Ja, dan ga je beseffen waar we vanmorgen de prediking mee begonnen. Dan liggen we in onze onbekeerlijkheid precies daar, in banden van de dood. Waar de angst der hel mij alle troost deed missen. Dan vind je benauwdheid en droefenis. Maar dan zal je met al je schuld en met al je rechteloosheid de troon der genade toch niet los kunnen laten. En dan roep je de Heere aan. En weet u het? Dan wil de Heere verloren mensen eenvoudige aanzien. En dan is dat werk van de Heere ook zo heel eenvoudig. Dan legt hij de schuld open. En dan legt hij de genade open. En dan laat hij het zien. Er is bij mij rust voor rusteloze harten. Er is bij mij genade voor doodschuldigen. Er is bij mij ontkoming voor gebondenen. Er is bij mij vrede voor het onrustig hart. En dan leer je het misschien stamelend, misschien bevend nazingen. En toch is het waar, de eenvoudige wil God steeds gadeslaan. Amen.
Thank you.
Ik wilde nu aan het einde van deze dienst, voordat we eindigen met dankzegging en gebed, lezen het eerste gedeelte van het formulier voor het avondmaal. Dat is het gedeelte wat spreekt over de voorbereiding, de zelfbeproeving. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het. En zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat we ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat we je tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, we denken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden. Als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade des Heilige Geestes zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover dit gedeelte van het formulier. Willen we nu samen eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wanneer wij aan het einde zijn van deze dienst, is er reden om uw naam te erkennen. U hebt ons gegeven om te spreken. We hebben ook mogen lezen uit dat onvergelijkelijke formulier. Ach, wil u zelf de prediking en het lezen van het formulier zegenen aan onze harten. En geef dat wij enerzijds onszelf recht mogen beproeven. Schenk daartoe uw genade. En anderzijds dat uw kinderen in verslagen harten niet onmoedig gemaakt mogen worden, maar dat zij u de Heere mogen zoeken en de rust mogen vinden in u. Keer weder tot uw rust, de rust bewerkt door God, omdat hij wel gedaan heeft. En Heere, wanneer wij van deze dingen niets kennen, ach, leer ons heilig jaloers om die dingen te smeken. Pleitend niet op iets in onszelf, maar op uw eigen woord en op uw heilig verbond. Wil u met ons gaan deze week. Sterk ons. Wil u allen die hun werk mogen doen gedenken. Ook degene die niet meer kunnen werken of die ziek zijn. Wil u onze kinderen gedenken geven dat wanneer ze voor de overgang of voor examens zitten, uw zegen bijzonder ook deze week mogen ervaren. En wanneer er uitslagen komen voor verscheidenen onder ons, Heren, geef dat ze goed mogen zijn. En wil u ook daarin alles wel maken. We bidden u, geef ons een goede week van voorbereiding. We vragen dat uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 8 is onze slotzang. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heren, die naar u zoeken. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.